Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Het kabinet trekt ruim 16 miljard euro uit om de koopkrachtcrisis aan te pakken. Maar lang niet iedereen is enthousiast over de plannen. En de vakantie is nog maar net voorbij, maar bij de kabinetspartijen rommelt het achter de schermen. Dat en meer bespreek ik deze week met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Ja, Tobias, vakantie is voorbij, de koffers zijn uitgepakt, de backpack is weer terug in de kast.
Ja, het lijkt alweer maanden geleden. Hè?
Nog tot diepe inzichten gekomen op die berg?
Nou ja, hoe relatief het allemaal is. Ik bedoel, we maken ons hier soms druk over hele kleine politiek natuurlijk. En dan loop je in de bergen en dan denk je, ah, is het allemaal zo belangrijk? Maar ja, dan ben je terug en dan binnen een week vind je het weer belangrijk. Dus ja, het werkt ook niet helemaal door.
Hans, heb jij het nog een beetje los kunnen laten?
Nou ja, ik heb vooral moeten doorwerken omdat Tobias die hele zomer op die berg zat. Dus,
Ja, en Tobias is de enige die fanmail krijgt. Hè? De enige die vragen krijgt waar wij blijven.
Dat is wel mijn moeder.
Ah.
Ja, dus die is bij deze genoemd.
Hans, in de laatste podcast die we opnamen voor deze grote zomerstop, toen was je behoorlijk pessimistisch eigenlijk over de toekomst. Heb jij nou nog lichtpuntjes gezien de afgelopen week?
Ik weet niet meer waar ik precies allemaal pessimistisch over was, maar lichtpuntjes zijn er niet echt te zien. Nog voor de burger, waar, er komt gewoon een economische crisis aan. Er is nu al een koopkrachtcrisis en daar komen we voorlopig ook nog niet uit. Hè. De president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, heeft dat van de week nog eens een keer benadrukt. Jongens, dit gaat nog lang duren, die inflatie. En politiek is er inderdaad ook weinig lichtpuntjes. Als je tenminste met lichtpuntje bedoelt dat het kabinet nog lang blijft zitten. Want er zijn wel heel veel beren op de weg.
Goed, nou, de toon is al meteen gezet. Straks spreken we natuurlijk over de plannen van het kabinet om dat koopkrachtverlies te compenseren. Maar er was meer nieuws deze week.
We hebben natuurlijk vandaag geen definitieve resultaat.
Dit was dan ook een gesprek wat bij tijd en wijle pittig was.
Er is in ieder geval voor uitgang geboekt.
Een positieve houding naar ons als agrarische partijen en naar al onze boeren toe.
We gaan met elkaar verder, dingen uitwerken, over dingen praten.
De bal ligt nu bij Remkes en het kabinet.
Ja, de boeren gingen deze week in gesprek met het kabinet onder leiding van bemiddelaar Remkes. En na afloop veel positieve geluiden dus.
Ja. Ja, ik moet daar altijd heel erg om lachen. Want dat is eigenlijk al de hele zomer zo. Is dat Sjaak van der Tak.
Van LTO Nederland.
Van LTO Nederland, hè, een van de boerenleiders. Voortdurend doet alsof het kabinet hem tegemoet komt. En daardoor toch maar positief is. En om zomaar. Kijk, er moet iets gebeuren. En juridisch zitten we in Nederland aan vast om de stikstofuitstoot fors aan te pakken. Maar die boeren zijn er tegen. En op de een of andere manier moet Van der Tak een draai maken. Nou, dat was al aan het begin van de zomer zo. Was heel grappig. Want de boeren valt niet met ons te praten. Vervolgens komt Johan Remkes, de bemiddelaar, met een brief. Nou, kom dan met me praten. Stond er letterlijk in de brief. Er zijn geen taboes. Vervolgens zegt premier Rutte nog eens een keer in een persconferentie. Er is een uitnodiging aan de boeren. Er zijn geen taboes. Nou, de boeren blijven nog 1 of 1,5 week heel hard. Nee, we gaan niet praten, we gaan niet praten. Vervolgens maakt Sjaak van der Tak een draai. En wat zegt hij dan? Ja, hij wil nu wel gaan praten, want hij heeft van in een telefoontje met premier Rutte de toezegging gekregen dat er geen taboe zijn. Ik dacht echt, what the fuck, dacht ik echt. Dat is echt heel raar, maar vooruit. En van de week gebeurde eigenlijk een beetje hetzelfde. Want ineens is Sjaak van der Tak toch wel voorzichtig positief dat ze eruit gaan komen. Want het kabinet heeft toegezegd dat ze gaan kijken naar andere dingen dan de KDW. De KDW, dat is een meetmethode waarbij nu in natuurgebieden wordt gekeken hoeveel stikstof daar neerslaat. Nou, dat wordt verkocht als een toezegging van het kabinet. Maar dat is het helemaal niet. Want dat heeft het kabinet al lang aangekondigd. Dat we op zoek gaan naar andere methodes. Want iedereen van links tot rechts is namelijk ongelukkig met die KDW. Want ja,
Het is het enige middel wat we nu hebben. Maar het is een vuilbaar middel.
Ja. Ja. Dus ja, Sjaak van der Tak probeert wel voortdurend te doen alsof hij toezegging krijgt. Terwijl hij die niet krijgt.
Maar die sorteert al voor op een akkoord natuurlijk straks. Want dat moet hij ook kunnen verantwoorden naar zijn achterban.
Tuurlijk. En er komt ook wel een akkoord. Ongetwijfeld. En het kabinet gaat echt wel heel klein beetje toegeven aan de boeren daar. Mark my words, dat gaat gebeuren.
Waar moeten we dan aan denken? Wordt het dan toch die 2030?
Ja, dat denk ik wel. Want dat is namelijk het enige juridische punt in de afspraken van het kabinet waar je iets mee kunt. Kijk, de rechter heeft gezegd, die stikstofuitstoot moet gehalveerd. Daar moeten we ons aan houden, dat staat ook in de wet. Alleen in de wet staat nergens 2030. Dus dat is alleen een politieke afspraak tussen de huidige vier regeringspartijen. Dus ik vermoed dat de uitweg dadelijk zal zijn. Hè, het CDA heeft natuurlijk daar een voorschot op genomen afgelopen zomer bij monden van Wopke Hoekstra. Dat de uitkomst zal zijn, jongens, we spannen ons maximaal in om 2030 te halen. Punt. Zoiets zal het worden. Een soort bezweringsformule waarbij iedereen tevreden is. Ook D66 en de ChristenUnie. Weet je wel, we gaan nu echt haast maken met het aanpakken van de natuurgebieden. Dat moet ook van de rechter. Maar we pinnen ons er niet per se op vast dat dat in 2030 ook echt gehaald moet zijn. Want dat is in de praktijk ook echt heel lastig.
En gaat D66 daar dan ook mee akkoord?
Ja, ik denk het uiteindelijk wel. Het kabinet gaat niet vallen over een doel wat over 8 jaar gehaald moet zijn. Daar geloof ik niks van.
Er was natuurlijk vooraf, voor die gesprekken, was er veel te doen over Remkes. De boerenpartijen wilden eigenlijk helemaal niet met hem in gesprek. Zijn uiteindelijk toch gegaan en aflopen. Heel tevreden eigenlijk over Remkes.
Ja, het is ook wel grappig. Er zijn een paar van die figuren in de Haagse politiek. En Johan Remkes is daar één van. Herman Tjenk Willink is daar één van. Die worden dan gehaald bij hem, bij een probleem wat helemaal vast zit. En er moet een uitweg gevonden worden. Dat was bij de formatie zo. Nu is het bij dit dossier zo. Ja, en die mannen, want het zijn toch wel vaak mannen. Hoewel Mariet Hamer is er eigenlijk ook wel goed voorbeeld van. Die personen die komen dan naar buiten en die hebben zo'n wollige tekst en zo'n, ja, zeg maar een soort persconferentie die zo multi-interpretabel is, dat je, ja, iedereen kan er wel mee uit de voeten.
Maar het leuke is, Remkes doet dat dan wel met zo'n aplomb dat je denkt van, ja. Maar hij zegt helemaal niks.
Hij zegt niks nieuws. Ja. Hij zegt inhoudelijk niet heel veel. Ja, niet, het is geen verschuiving of zo. Maar het is allemaal net vaag genoeg. Zodat iedereen denkt, nou, nee, daar kunnen we in ieder geval wel. Nou ja, daar kan ik mee leven. En misschien kunnen we wel mee uit de voet om verder te onderhandelen. Het is heel, het is heel knap ergens
heel
wel.
Heel knap.
Ja.
Uiteindelijk, laten we eerlijk weten, een jaar geleden is het hem ook gelukt om de huidige vier regeringspartijen toch te laten onderhandelen met elkaar.
Met een beetje chagrijn. Hè, dat hij op een gegeven moment zegt,
maanden nou, hadden gezegd, nee, doe ik niet.
Ja. Nou ja, zijn eerste persconferentie destijds, hè, bij die formatie. Niemand wilde meer met elkaar, niemand vertrouwde Rutte meer. Dat duurde zo'n hele tijd en toen kwam Remkes en toen zei hij bij zijn allereerste persconferentie, ik ben er klaar met het gelul, iedereen moet nou maar gewoon een keertje volwassen doen en dan zeg dan maar met wie je echt niet wil. Weet je wel? Dus als hij dat binnen ook heeft gezegd, ja, dan werkt dat blijkbaar wel. Een beetje dat norse gedoe en daarna dus wat vage teksten. Ja, blijkbaar werkt het.
Ja, hij heeft nu een paar weken om tot conclusies te komen, dan moet hij dat rapport presenteren.
Ja. Daarbij, dat is nog niet helemaal duidelijk of het rapport wordt, maar hij komt er iets.
Hij komt met iets. Maar daarbij komt er misschien nog wel een spaak in de wielen. Namelijk dat VN-rapport wat vandaag opeens opdook. Heel even luisteren naar minister Van der Wal.
Ik heb begrepen dat er internationaal wetenschappelijk onderzoek is gedaan. Dat gebeurt 1 keer per 10 jaar. Wetenschappelijk onderzoek die echt kijken naar die kritische depositiewaarden. Ik heb ook begrepen dat Europees vertaald is, dat daar nu een conceptrapport ligt. En nu is het zaak om natuurlijk eerst dat de Nederlandse wetenschappers gaan kijken. Wat betekent dat nou voor Nederland, eigenlijk per natuurgebied? Dat weet ik nog niet.
Ja, Hans, hoe luister jij hierna?
Dat dit rapport, daar valt niet meteen iedereen stijl van achterover in Den Haag. Integendeel, het is nog maar een conceptrapport en het heeft nog geen politieke waarde in die zin. De wet moet er ook niet meteen door worden aangepast. Maar waar iedereen natuurlijk wel bang voor is dat het juridische waarde heeft. Want je kunt er gif op innemen dat de milieuorganisaties, de Johan Vollebroeks van deze wereld, bij al hun rechtszaken die ze voeren tegen boerenbedrijven of tegen bouwplannen, met dit rapport zullen zwaaien tegen de rechter. Kijk, er moet echt harder worden ingegrepen. Wetenschappers zeggen het ook. Ja, en dan is het maar afwachten wat de rechter beslist.
En het is ook op bepaalde locaties. Hè? Het geldt niet direct voor alle gebieden waar de stikstofwaarde moet worden teruggebracht. Het gaat om gebieden waar dan de impact extra groot zou zijn. Dus dat valt nog wel te overzien. Hè? Het is niet dat alle boeren direct nu in de knel zitten of zo. Dus ik kan me van de Wals terughouden dat hij het wel voorstellen. Alleen is de timing wel, het is
2 dagen na.
Ja, als je 2 maanden geleden al had gehoord, dat was prettig. Een jaar geleden misschien, dat was prettiger geweest. Maar ja, ik denk dat ze hier wel mee uit de voeten kunnen.
Ja, het piept en kraakt achter de schermen bij coalitiepartijen. Daarover straks meer. Het grote nieuws van deze week, dat was toch wel de plannen om de koopkrachtverliezen te compenseren. Daar werd dinsdagavond tot de volgende ochtend over vergaderd.
We wisten dat we eruit zouden komen. Alleen het is fijn dat we er om 5:23 ook echt uit zijn.
Ja.
Zoals we zeiden, grote uitdagingen. Mooi afgewogen pakket, denken we. Morgenavond ministerraad.
Klopt. Ja. Niets aan toe te voegen.
Maar ligt er inderdaad een stevig begrotingspakket, een stevig koopkrachtpakket, dat de mensen echt kan helpen om weer de rekeningen te kunnen betalen?
En dat is ook het enige wat we erover gaan zeggen. Ja. Antwoord op die vraag is ja, maar verder kunnen we niks zeggen.
Ja, daar kunnen ze niets over zeggen, want die plannen worden natuurlijk pas gepresenteerd op Prinsjesdag. Hans, heb je deze week daar boos over gemaakt?
Ja, ik vind dat niet uit te leggen, als ik heel eerlijk ben. Ik snap dat, weet je, we hebben een ceremoniële traditie in Nederland, dat we op Prinsjesdag de koning de begrotingsplannen van het kabinet voor het volgend jaar laten presenteren. Maar er staat nergens in de wet dat dat per se nieuw nieuws moet zijn, hè, die plannen. Er staat nergens in de wet dat je die niet al van voor Prinsjesdag bekend mag maken. En heel Nederland zit te wachten op wat staat mij te wachten. Burgers, maar ook ondernemers. Van ondernemers wordt notabene gevraagd door het kabinet. Geef je personeel meer loonsverhoging. Maar ja, die ondernemers die hebben geen idee of die daar dadelijk wel de ruimte voor hebben. Maak die plannen gewoon bekend. Dan weten mensen zo snel mogelijk waar ze aan toe zijn. Want daar heeft iedereen nu echt heel veel behoefte aan.
Ja, wat ik ook opvallend vind, Rutte komt naar buiten. Die zegt, ja, ik zeg er eigenlijk alleen dit over. En nou, een paar uur later, Tobias, dan heb jij het hele verhaal in de krant staan.
Ja,
Haagse bronnen, is dat dan. Haagse bronnen. Ja. Wie zijn die mensen eigenlijk?
Nou ja, wij moeten natuurlijk altijd een beetje geheimzinnig doen over onze bronnen. Hè, want die hebben bronbescherming en dat is heel belangrijk. Maar kijk, er zijn mensen die lezen mee bij die onderhandeling. Er zijn niet direct de onderhandelaars aan tafel. Maar er zijn kamerleden, medewerkers,
ambtenaren.
Die lezen mee. Die hebben al een uur nadat dat het akkoord bereikt is. Die hebben het op hun bureau liggen om er kennis van te nemen. Want dus, die dingen moeten ook besproken worden in de fracties. Iedereen moet natuurlijk uiteindelijk zijn krabbeltje eronder zetten. Dus dat groepje van mensen die meeleest, dat zijn enkele tientallen. En een paar daarvan, die wilden er best over praten. En waarom ook? Precies die reden die Hans zegt. Ja, je kan nu wel nog 2 weken lang een sitting duck zijn voor de oppositie die gaat zeggen van het is te weinig en het is te smal. Of je rijdt naar buiten dat er een pakket komt van ongeveer 16 miljard, waarin je zegt, oké, voor dit jaar is het dus niets meer mogelijk. Hè, of bijna niets meer mogelijk. Dat is een bittere pil, maar tegelijk, er gloort wel hoop aan de horizon. Ja, ik snap die mensen rond die onderhandelaars wel. Van waarom zou je daar nog 2 weken op bovenop blijven zitten? Dan kan je maar beter dus strategisch dan wel lekken. En we kregen een vrij groot overzicht over wat erin zit, denk ik. Ik denk dat er niet superveel verrassingen meer met Prinsdag zullen zijn. Het was vrij eerlijk ook waar de pijn gaat landen, hè, waar het van betaald wordt allemaal.
Ja, want als we het dan hebben over die plannen, hè, waar komen die nu op neer?
Nou, nivelleren.
Ja, uiteindelijk wel. Maar voor jou als burger betekent het dat je energieprijs gedrukt wordt. Dat je bij de pomp, dat de accijnzen voorlopig nog laag blijven. Dat de belasting die je betaalt via je arbeidscontract, hè, als je werkt, dat die gedrukt wordt, dat lager is. Dat zijn een beetje de minimumloon gaat omhoog, hè, met 10%. Dus als je door de oogharen kijkt, is het werken moet lonen. Dat is eigenlijk een beetje de strategie van het kabinet volgend jaar. En daarnaast dus het drukken van die energierekening. En precies wat Hans zegt, nivelleren. Hè, dus dat de rijken en de armen wat meer naar elkaar toe komen in inkomen.
Ja, want die 16 miljard die wordt natuurlijk ergens van betaald.
Die wordt ergens van betaald.
Dat geld wordt weggehaald bij bedrijven en spaarders.
Ja, je zou kunnen zeggen eigenlijk de achterban van de VVD. Het zit bij mensen met vermogen in box 3, dus een tweede huis aandelen. En het zit bij ondernemers, MKB, want de belasting op winst gaat omhoog. De belasting voor grote energiebedrijven overigens ook, voor zover ze die betalen in Nederland, hè, want dat is best wel ondoorzichtig. Maar alle baten die ze halen uit energie die wij uit Nederland halen, dus zeg maar Nederlands gas, daar gaan ze meer belasting over betalen.
Ja, en in zoverre zijn MKB'ers dubbel de sjaak in de plannen. Want mensen met veel spaargeld, bijvoorbeeld, of een tweede huis, dat zijn heel vaak MKB'ers. Hè. Die hebben geen eigen pensioenregeling. Dat zijn gewoon zelfstandig ondernemers. Die hebben een winkeltje. En ja, die sparen voor later. Ja, en dat staat of op de bank, of ze kopen er een appartementje van, wat ze dan tijdelijk verhuren, zodat ze later een appeltje voor de dorst hebben. Ja, daar moeten ze nu op extra belasting over gaan betalen.
En het valt nog mee eigenlijk, de oproer binnen de VVD is niet, hè, er is geen complete paniek uitslaan. Dus blijkbaar is bij de VVD men ook wel een klein beetje aan gewend dat Rutte af en toe die linkse koers vaart. Hè. Destijds, jij zegt nivelleren is een feestje. Dat was een uitspraak die echt kwaad, een uitspraak van de PvdA-voorman destijds, wat echt kwaad bloed zette bij de VVD is. Ja, dat zie je nu eigenlijk nog niet. In ieder geval.
Maar dat komt misschien ook wel omdat de VVD'ers natuurlijk ook de geluiden wel horen van mensen die echt nu in de problemen komen. En niet alleen de mensen met de laaginkomens, maar ook mensen met middeninkomens aan de onderkant daarvan.
Dus er moet ook wel iets inderdaad vergoed worden. En wat ook wel meespeelt, vlak voor de zomer is een rapport opgebracht van Laura van Geest, waarin stond dat heel veel vermogen nog steeds in Nederland bij een heel klein percentage mensen zit. De welvaart is echt heel erg ongelijk verdeeld, ongelijker nog dan we dachten. Ja, en dat rapport, dat hadden de mensen van D66 natuurlijk ook op schoot toen er onderhandeld werd over dit pakket. Dus ja.
Ja, alleen enige is, weet je wel, dat rapport van Laura van Geest, dat gaat over mensen die heel veel geld hebben in aandelen en dergelijke. Dat gaat niet zozeer over de winkelier die wat geld opzij zet voor zijn oude dag. Ja. Die moeten echt wel fors meer gaan betalen straks.
En de mensen naar wie dat geld gaat, die zijn ook niet meteen gered. Want die plannen gaan eigenlijk pas in 2023.
Ja.
Dat duurt nog wel even.
Ja, die computers van de Belastingdienst, daar komt echt het rook nu al uit. Met wat ze nu moeten verstouwen. Dat is blijkbaar niet te doen. Er zijn ook simpelweg echt te weinig ambtenaren, zei Marnix Vrij, staatssecretaris van Financiën, om het überhaupt te regelen. Stel, de overheid wil jou nu een zak geld geven. Ja, geef maar mee aan PostNL. Want dan is het sneller dan via de begroting. Het is gewoon niet bij de mensen te brengen, wat best wel een beschamende constatering is natuurlijk. Maar ja, ze hopen dat de komende jaren dat die nood wel geledigd wordt, dat die systemen worden aangepakt en dat er vanaf 2025, hè, dat is nog wel even weg, maar dat er dan gewoon een beter belastingstelsel ligt, waardoor de overheid veel makkelijker echt specifieke inkomensgroepen kan bedienen. En dat kan nu gewoon, ja, blijkbaar niet.
Nee, het is natuurlijk ook echt heel moeilijk. Kijk, de overheid heeft natuurlijk niet een lijstje ergens in de computer staat van welke Nederlander komt er nu in november in de problemen omdat zijn energierekening, zijn energiecontract is afgelopen en ineens heel veel meer geld moet betalen. Dat overzicht is er niet. Overigens is mein vermoeden dat we met Prinsjesdag zullen zien, of anders in de debatten die daarop volgen tijdens de algemene politieke beschouwingen, dat het kabinet toch nog wel een kleine handreiking zal doen op alle kritiek dat er niks meer kan in 2022. Ik denk dat er nog wel iets meer geld naar de gemeentes zal gaan, die dan via de bijzondere bijstand de mensen die echt in de allergrootste problemen zitten. Kijk, gemeenten zijn namelijk wel in staat om schrijnende gevallen die aankloppen bij een kabinet iets extra's te geven. Nou ja, dat is dan de enige manier die het kabinet nog rest.
Ja, de coalitiepartijen hebben daar dus die avond echt tot, ja, nou eigenlijk gewoon
14 uur.
De volgende ochtend vergaderd. Dat zijn dus best wel pittige onderhandelingen geweest.
Zeker.
Ik was er bij de eerste avond van drie avonden dat er onderhandeld werd. En nou ja, dan hoor je af en toe, dan zitten ze zitten in een grote zaal op financiën. Dan af en toe dan is er een subonderwerp. Dan breken ze op in kleine groepjes in verschillende zaaltjes. En dan zijn er pauzemomenten en dan gaan ze met z'n allen op de gang. En dan is er de kamerbeheerder, heet dat dan. Dat is zeg maar de assistent van Kaag in dit geval. Want het is op het ministerie van Financiën. Die zorgt dan voor een drankje en een hapje. En dan staan en wij hoorden, je kan niet horen wat ze zeggen, maar we hoorden voortdurend heel hard gelach. Dus dan, was eigenlijk de eerste keer dat Hoekstra en Kaag weer samen ergens gezien werden. Hè? Dus wij dachten van, nou, zou het wel gezellig worden? Maar ja, het was grappen en grollen. En we hoorden ook van die mensen van financiën die klaar waren naar beneden en naar huis gingen, die hoorden van er worden leuke anekdotes verteld en er worden moppen getapt en het lijkt allemaal gezellig. Dus ja, dan zetten ze professioneel denk ik gewoon de knop om. Er moet nu gepraat worden over iets anders. Laat het oud zeer maar even.
Neem niet weg dat oud zeer niet weg is.
Nee, het gaat
Want
niet.
Want wat er afgelopen zomer is gebeurd in het stikstofdossier, dat heeft echt wel een diepe wond geslagen in het vertrouwen tussen de vier regeringspartijen. D66, VVD en ChristenUnie voelen zich echt genaaid door CDA-leider Wopke Hoekstra, die zonder dat van tevoren aan te kondigen afspraken over de stikstofaanpak uit het regeerakkoord ter discussie stelde in het Algemeen Dagblad. Erger nog, hij zei van tevoren, ik kom morgen met een interview. En toen zeiden de anderen, maar wat ga je dan zeggen? Ja, dat lezen jullie morgenochtend wel. Ja, dat was... Ja, dat is niet heel prettig.
Het vertrouwen is weg, zei
Het vertrouwen is weg, heeft Kaag de dag daarna tegen hem in de ministerraad gezegd. Ja, ja, dat is zo. We hadden het in het begin van deze podcast heel even over. Ben je optimistisch over wat er komen gaat? Ja, de samenwerking staat in elk geval goed onder druk. En dat geldt over stikstof, waarvan ik overigens bij stikstof nog wel denk, daar gaan ze nog wel uitkomen, politiek. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor asiel. Asiel, dat ligt zo gevoelig. Daar hebben ze echt maanden ruzie over gemaakt. Want VVD en CDA wilden echt veel verder gaan dan wat er nu uiteindelijk is besloten. Uiteindelijk onder druk, omdat er iets moest komen, is er een deal gesloten. Die alle vier de partijen een beetje pijn doet. En de achterbannen van alle vier de regeringspartijen zijn er boos over. Ik moet nog maar zien of deze deal stand houdt. En als die deal door een van de vier achterbannen wordt afgewezen, dan hebben we zomaar misschien weer een kabinetscrisis.
Ja, een kabinetscrisis. Dat zou zomaar kunnen inderdaad. Want het rommelt echt, hè, binnen de achterbannen van bepaalde partijen. Jij was deze week bij het partijcongres van de VVD.
Ja, VVD. Ja.
Laten we heel even luisteren.
Wij als VVD ook een partij die staat voor de rechtsstaat. En dat is in de huidige politiek, in de huidige...
Ik zou... Zullen we even Ruben zijn verhaal laten afmaken?
Om mijn zin af te maken. Ik denk dat wij het er allemaal over eens zijn, maar ik zeg het toch, omdat er ook inmiddels partijen in de Kamer zitten die rechtsstaat, dat interesseert ze allemaal niks, en steunen oorlogsmisdadigers. Laat me even uitpraten, want dit heeft geen zin.
Rubel Brekelmans, dat is de woordvoerder asiel van de VVD, die staat er voor een zaal met VVD'ers.
Ja, thuiswedstrijd, denk je.
Klinkt niet zo gezellig.
Nee, ja, en ik volg de VVD nou een tijdje. Het vorige congres ging over stikstof, was ook al geen gezellig bende. Ik weet, het is echt een hele ongewone situatie. Kijk, VVD-congressen, VVD-bijeenkomsten. Je gaat er naartoe, maar je weet, het is, ik wil niet zeggen dat heel de VVD een applausmachine is, maar ik heb het bij deze gezegd. En je wacht op de speech van de partijleider van Rutte en dan drink je nog een borrel en je eet nog een bitterbal en dat is het zo'n beetje. Maar nu is het gewoon oorlog. Het eerste ging het over stikstof, omdat toch een deel van de achterban vindt dat de maatregelen te ver gaan. En nu over asiel. Ja, het was weer niet gezellig. Hoeft ook helemaal niet gezellig te zijn. Het mag schuren. Maar het is ongewoon voor de VVD en kritiek is niet mals.
Wat is precies die kritiek?
Nou, de kritiek is enerzijds, Brekelmans heeft ook een lastige positie. Die heeft gezegd, we gaan geen gemeente meer dwingen. Het kabinet gaat geen gemeente meer dwingen, zoals in Tubbergen, om asielzoekers op te vangen. Als het kabinet dat doet, gaan wij onze steun intrekken. Hè, wij als VVD-fractie. Maar als je naar de afspraken kijkt in deze asieldeal, dan kunnen provincies nog, die hebben nog steeds een taakstelling, heet dat dan. Nou, dat is gewoon dwang. Die kunnen nog steeds gedwongen worden en dus vervolgens in het verlengde van ook gemeenten het mes op de strot zetten om asielzoekers op te vangen. Ja, dat is niet de directe dwang waar Brekelmans eerder van zijn. Maar het lijkt er wel heel erg veel op. Dus de VVD'ers zijn daar ontevreden over. Nog los van het feit dat gezinsherenigingen nu weliswaar voor een half jaar niet doorgaan. Maar die mensen komen vroeg of laat gewoon nog steeds in Nederland. Dat is ook wat staatssecretaris Erik van den Burg, ook van de VVD, ook die avond aanwezig. Ja, ook gewoon moest erkennen van ja, het is een vertraging van het proces. Dus kijk, rechtse VVD'ers vinden gewoon, we hebben te weinig gekregen in deze asieldeal. Ons is beloofd dat er gekeken zou worden naar een totale asielstop. Hè, dat stond zelfs, we zouden dat onderzoeken, dat stond in het verkiezingsprogramma. Ja, en nu komt er een asieldeal die ja, misschien niet helemaal de wens en de smaak van de ChristenUnie en D66 is, omdat het toch nog wel wat rechtse randjes heeft. Maar het is verre van wat de VVD'ers wilden. En dat is, ja, dat doet zeer. Ja.
Aan de andere kant zie je dan juist weer bij de ChristenUnie. Kijk, asiel ligt, als er één onderwerp is wat echt heel gevoelig ligt bij de achterbannen, is het asiel en immigratie. En al tijdens de formatie kregen wij te horen van alle partijen, dat was nog tijdens de besprekingen voor de vorming van dit kabinet. Nou ja, als het ergens, de onderhandelingen ergens op gaan klappen, dan is het migratie. Nou ja, het kabinet is er gekomen. Maar nog steeds is die gevoeligheid niet weg. Want je ziet bij de ChristenUnie bijvoorbeeld, maar ook bij een deel van het CDA, ja, daar beginnen nu de leden te muiten, want die vinden het juist allemaal weer veel te streng en inhumaan. En hier kunnen we toch onze handtekening niet onderzetten. Dit stak door een ondergrens. Verschrikkelijk dat we die gezinshereniging tijdelijk in de koelkast zetten. Kan echt niet. Er komt een extra bijeenkomst met leden bij de ChristenUnie. Het is, wordt waarschijnlijk geen partijcongres, waardoor ze de leden niet de mogelijkheid krijgen om echt een motie in te dienen. Maar ja, als daar de pleuris uitbreekt, dan heeft de ChristenUnie een probleem en daarmee dus het hele kabinet.
ChristenUnie ging toch sowieso al niet heel enthousiast het hele kabinet in. Zegers bijvoorbeeld, die had van tevoren al gezegd, ik wil niet met Rutte meer.
Corvée, noemde die het.
Ja. Ja, het is wel, kijk, de ChristenUnie heeft wel een stabiele achterban. Hè. Ik bedoel, die zijn niet zo ontzettend afhankelijk van fluctuaties. Maar op dat asieldossier, dat is nou wel juist iets waar de ChristenUnie altijd wat gevoelig ligt. En waar ze ook graag goede sier mee maken met de resultaten die ze hebben behaald. En in deze deal zit bijvoorbeeld ook dat we de komende jaar geen vluchtelingen via een UNHCR-programma hier verwelkomen. En dat is eigenlijk een onderdeel van die Turkije-deal. Nou, die Turkije-deal wordt al aan alle kanten geschonden. Maar dit was wel altijd het punt waarvan de ChristenUnie zei, moet je eens kijken, we halen wel mensen op die echt erkende vluchtelingen, hebben we het dan over. Hè? Die halen we wel op en die geven we hier een plek. En dat is onder druk van de VVD is dat geschrapt nu voor een jaar. En het staartje van dit jaar. Ja, dat soort dingetjes doet bij de ChristenUnie toch ook wel pijn.
Ja, en dus ook bij de VVD, want er is een Kamerlid deze week opgestapt.
Ja, ja. Nou ja, dat is wel Daan de Neef, hè. Die is weg. Ja, kijk, wij zitten ook allemaal in een appgroepje, hè, en wij beginnen dan ook te appen van, goh, opvallend, en wat vind je ervan, en hoe zie je dat? En kijk, de Neef was de tekstschrijver van Wilders toen hij nog bij de VVD zat, later tekstschrijver van Rutte. was Kamerlid, heeft gewoon zijn handtekening gezet onder het huidige verkiezingsprogramma van de VVD, hè, waar ze nog kort geleden dus mee de boer op gingen, waarin ook stond dat er onderzoek zou worden gedaan naar een totale asielstop.
Opzeggen van het VN-vluchtelingenverdrag, zelfs heel vergaande maatregelen.
Heel vergaande maatregelen op asiel. En nu zegt hij, het gaat me te ver. Dat is zijn goed recht, hè? Je mag op ieder moment zeggen van, nou, ik ben veranderd. Ik pas niet meer bij de partij, maar hij zei het precies andersom. Hij zei, de partij is veranderd en dat past niet meer bij mij. Ja, dat is...
ongeloofwaardig. Op
dat is wel... ja, dat is moeilijk te verteren als je ziet naar zijn track record. Dat vind ik wel opvallend.
Dus, wat zou er dan spelen?
Nee, ik denk echt dat hij dat vindt. Ik denk alleen dat hij zelf veranderd is. Ja, nee, ja, ik denk dat hij dat gewoon...
En dat mag, hè. Overigens, je mag natuurlijk van inzichten veranderen. Maar wat ik... persoonlijk, ja god, ik hoef de VVD niet te verdedigen verder. Dat moeten ze maar lekker zelf doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze bij de VVD zeggen... oké, jongens, prima dat je er anders over denkt. En dat je niet meer bij ons wil horen. Maar doe niet net alsof wij zijn veranderd. Want dat is namelijk niet zo. Want deze asieldeal is echt een heel slap aftreksel... van wat er in het VVD-verkiezingsprogramma staat.
Ja. Grappig is, hij was... al een klein beetje een linkse VVD aan het worden. Want hij was bijvoorbeeld op dierenwelzijn. Alles wat in het verkiezingsprogramma over dierenwelzijn staat, dat heeft hij geagendeerd. Want de VVD'ers die gaven daar echt nooit om. Hè. Die keken, dat was de laatste paragraaf waarvan ze zeiden, oh, daar moeten we ook nog iets mee. Nou, dat heeft hij geantemeerd. Hij heeft toen Klaas Dijkhoff gebeld en gezegd, joh, we moeten een volwassen paragraaf over dierenwelzijn in ons verkiezingsprogramma opnemen. Dat kwam ook volgens mij omdat hij een vriendin heeft... He, Daan de Neef, een vriendin heeft die bij de Partij voor de Dieren zat. Dus dat zal ongetwijfeld... Hè,
zit nog zelfs. Is
ja, precies. Ja. Dus daar zal ongetwijfeld mee door aangestoken zijn. Maar ja, hij is, die idealen heeft hij er wel ingebracht. En ik denk dat op asiel hij dus ook gewoon anders is gaan denken.
Nou, het maakt in ieder geval duidelijk dat het bij de coalitiepartijen rommelt achter de schermen. Gaat dit nou nog gevolgen hebben straks voor het kabinetsbeleid?
De oplopende spanningen maakten het allemaal niet makkelijker op. Hè? En... er is weinig vertrouwen tussen de ministers. Binnen de partijen staan de fracties heel erg onder druk van hun achterbannen om zich vooral meer te profileren. Ja, dat is een recipe for disaster. Met al die lastige problemen die nu moeten worden opgelost en waar hele pijnlijke keuzes bij moeten worden gemaakt.
En verkiezingen in aantocht voor de provinciale staat. Dus dat is wel... dat is wel voor de wel spannende tijden, denk ik.
Het vereist stuurmanskunst van de politieke leiders in Den Haag.
Als we dan kijken naar volgende week, wat staat er dan op de agenda?
Het debat over de krapte op de arbeidsmarkt. En dat is wel een... Kijk, het wordt een raar debat, want een aantal maatregelen die daarbij moeten gaan helpen, die staan waarschijnlijk in de plannen voor Prinsjesdag. Hè? Dus en daar kan formeel de minister dan niets over zeggen. Dus iedereen heeft gelezen in de krant, maar ik kan er niet over praten. Dus dat wordt een gemankeerd debat. En wat sowieso een probleem is, kijk, die krapte op de arbeidsmarkt, dat levert ook gewoon levert dat probleem op voor de economie. Kijk, nu draait de economie nog best wel door. Hè? Maar op een gegeven moment gaan we echt handen tekort krijgen. Dat hebben we nu al bij overheidsinvesteringen. Er zijn gewoon, stel je wil een weg aanleggen als overheid. Er zijn geen handjes om dat te doen. Dus je krijgt je geld al niet weggezet. Hè? Je krijgt eigenlijk je investeringen niet gedaan. Nog los van wat het doet met de krimp van de economie op een gegeven moment. Dus dit wordt wel een thema wat het kabinet nog wel langer gaat achtervolgen.
Ja. Persoonlijk kijk ik meer uit naar het verhoor van Henk Kamp bij de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen.
Waarom vind je dat spannend, Henk Kamp?
Omdat Henk Kamp de minister is geweest die uiteindelijk toestemming heeft gegeven om meer gas op te pompen, nadat al duidelijk was dat gevaar opleverde. En daar heeft hij wel iets over uit te leggen.
Genoeg om over te praten volgende week. Dit was de eerste aflevering van dit seizoen. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er dus weer. Tot dan!
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.